zingen we straks na de prediking, gemeente. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. 145 vers 4, straks na de prediking. Die psalm zingt van de toekomst van Gods kinderen, dat begrijpt u. Ze zullen een keer allemaal voor die troon staan en dan niets anders meer willen of hoeven te doen dan God groot maken en toezingen, hem eren en prijzen. En ik weet niet of u er erg in gehad hebt, gemeente, maar eigenlijk worden we daar heel de dag in deze diensten al aan herinnerd. Aan die toekomst van Gods kerk. Vanmorgen was dat al zo, toen we dus het begin van 1 Johannes 3 overdachten. En toen het er onder andere over ging, ja, we zijn nu wel kinderen Gods, maar we weten nog niet hoe dat later zijn zal. We weten wel, we zullen hem gelijk zijn, want we zullen hem zien zoals hij is. En toen hadden we even een doorkijkje op die eeuwige en heerlijke toekomst van de kerk. Maar toen we vanavond de doopsformulier lazen, waren er ook verschillende momenten die onze aandacht naar die toekomst heen trokken. Bijvoorbeeld toen het erover ging, toen er gebeden werd dat we eenmaal uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Of toen aan het eind van dat laatste gebed gezegd werd, Heere, laat het zo mogen zijn dat die kinderen van ons samen met ons door het werk van uw genade zo ver mogen komen dat we u, de drie-enige God, eeuwig mogen loven en prijzen. En die schriftlezing uit Openbaring 21 en 22, die bepaalde onze aandacht daar ook al bij. Ik zei al, wij letten in de prediking vooral op dat eerste stukje van hoofdstuk 22. Daar wordt ons eigenlijk nadere informatie gegeven over die stad die we in hoofdstuk 21 zien neerdalen uit de hemel. Dat nieuw Jeruzalem. Beeld van dat nieuwe, die schepping die vernieuwd wordt en waarin Gods volk thuis mag zijn en altijd zal blijven. Nou, hoe ziet die stad eruit? Dat wordt in hoofdstuk 21 verteld. Maar hoe het er nou van binnen aan toe gaat en hoe je daar nou zicht op mag hebben, daarover wordt in het begin van 22 iets gezegd. Bijvoorbeeld dat daar midden door die stad een rivier stroomt. Een zuivere rivier van het water des levens. En die rivier heeft een bijzondere oorsprong, vertelt Johannes erbij, want die komt voortspringend uit de troon van God en van het Lam. Alsof Johannes maar wil zeggen, vergeet het niet mensen, alles wat met de zaligheid te maken heeft, alles wat met het eeuwige leven te maken heeft, komt bij God vandaan hoor. En het komt bij God om Jezus wil vandaan, komt niet uit de mens, heb geen verwachting van uzelf. Maar het komt bij hem, vandaar uit hem, door hem en daarom tot hem zijn alle dingen. Heeft u ook die bomen zien staan op de oevers van die rivier van levend water? Zowel aan de ene kant als aan de andere kant, zegt Johannes, staan bomen. En als ik moet omschrijven wat voor soort bomen het zijn, het is ook weer de boom des levens. Heb je weer dat woord leven? En dat is opmerkelijk, gemeente. De laatste keer in de Bijbel dat ik de boom des levens zag staan, is een hele tijd geleden. Het is het laatste hoofdstuk van de schrift. Dan moet je bijna naar het eerste hoofdstuk van de Bijbel, jongens en meisjes. Want daar stond in het paradijs die boom des levens. Als je daarvan zou eten, zou je net als God eeuwig leven krijgen. En toen is die zondeval ertussen gekomen. En toen is de mens het paradijs uitgestuurd. Bijzonder met het oog op die boom des levens. Want daar mocht de mens toen niet meer van eten. Hij had het eeuwige leven verspeeld, verknoeid, verzondigd. En zie nou, is hier een stad met 12 poorten waar allerlei mensen binnenstromen. en waar ze vrij toegang hebben, ook om er kennelijk van te mogen eten, van de boom des levens. En alles wat je van die boom leest, spreekt van overvloed in dit gedeelte. Zowel het feit dat het er meer dan één zijn, en dat ze aan beide kanten van de rivier van levend water te vinden zijn, en alsof het nog niet genoeg is, ze dragen niet één keer per jaar vrucht, die bomen, nee, 12 keer. Iedere maand kun je er weer van eten. Bovendien zijn de bladeren van die bomen ook nog geneeskrachtig. Ze zijn tot genezing der heidenen. Ziet u wel, in deze stad is alles wat ooit verdriet bracht, alles wat ooit aan de zonde herinnerde, ook alle nare gevolgen van de zonde, zoals ziekte, zwakheid, rouw en moeite, zijn voorgoed verleden tijd. En dan is het ook nog eens een keer zo, ik ga maar even verder, dat in deze stad een bijzondere verlichting te vinden is. Vergelijk dat maar eens even met wat het vorige hoofdstuk zei in vers 23. De zon en de maan hoeven niet meer te schijnen. In vers 5 staat er ook zoiets. Ze zullen geen kaarsen nodig hebben en dus ook geen zonlicht. Want men koestert zich daar permanent en onafgebroken in het licht dat van Gods aanschijn straalt. En dat heeft als ogenblikkelijk gevolg, zegt Johannes, en dat noteert hij met dankbaarheid in vers 5, dat er dus geen nacht meer zal zijn. Maar daar zitten allerlei gedachten aan vast, kinderen. Nacht is donker, nacht kan eng zijn, nacht is koud en kil. In de nacht kan iemand ongezien een inbraak plegen of een moord in een steeg. Maar kijk, al die dingen zijn in het Nieuw Jeruzalem ook voorgoed voorbij. Niets wat er aan de zonde herinnert, zei ik, zal ooit meer daar gevonden worden. Er zal ook geen vierkante centimeter overblijven om nog in het duister iets te doen voor jezelf. Want de Heere beschijnt heel die stad. En men koestert zich, zei ik, in het licht van zijn aanwezigheid. Nu, dan zegt een bekend lied, dominee de Boer haalde het woensdag ook nog aan, daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem, daar geen rouw meer en geen tranen, in het Nieuw Jeruzalem. Maar zoals dominee de Boer woensdag ook al zei, gemeente, dat is wel een mooi lied om te zingen, maar vervolgens ook wel een goede vraag om erbij te vragen: heb je nou reden om dat te zingen? Mag je op goede gronden zeggen: dat is mijn uitzicht, dat is mijn toekomst? Want we hebben dat wel gelezen in Openbaring 22. Daar wordt tot en met op de laatste bladzij van de Bijbelgemeente wordt onderscheid gemaakt tussen die binnen zijn en die buiten zijn. En niet iedereen zal uiteindelijk dan binnen zijn. Vers 15 heeft het over mensen die buiten staan. En er worden allerlei erge dingen genoemd. Maar u weet toch wel, gemeente, dat wij allemaal van nature buitenstaanders zijn. Al heb je nou niet een leven met uitbrekende zonden. Al ben je verbondskind en ben je een keer gedoopt. Maar dat is niet het punt wat een mens binnen de muren van de stad brengt. Er zullen, moeten we vrezen, ook gedoopte mensen buiten staan. Want wat is er nodig om binnen te komen? Wat is er nodig om burger van het Nieuw Jeruzalem te worden? Denk aan het doopsformulier dat door de Heilige Geest wordt toegeëigend wat we in Christus hebben. Ik moet door de Heilige Geest die band krijgen aan de Heere Jezus, die inlijft en die meedeelt wat van hem was, wordt van mij. En wat van mij was, wordt van hem. Die wonderlijke ruil die men in de reformatie ook weer heeft mogen beleiden. Ik zijn gerechtigheid, hij mijn zonde. En dat is nou net een punt, gemeente, waar we in verband met de catechismus van vanavond eens even over moeten doordenken. Waar hebben wij het over als wij spreken over het toe-eigenen van wat we in Christus hebben? Want er zijn best mensen die, als het gaat over wat je van de Heer Jezus moet krijgen, alleen maar denken aan zijn vergeving. Nou is dat natuurlijk, jongens en meisjes, heel belangrijk, hè? Dat je de Heer Jezus als je zaligmaker mag krijgen. Dat je je zonde bij hem brengt. En dat je zegt, Heer, wilt u uw bloed over mijn leven doen? Want het is allemaal verzondigd, zo jong als ik ben. Wilt u mij met God verzoenen? U heeft dat toch beloofd. En er staat toch in de Bijbel dat uw bloed reinigt van alle zonden. Kan mijn zonde daar ook nog bij, Heer Jezus? En wilt u mijn zaligmaker zijn? Heel belangrijk. Maar weet je dat dat nou niet het enige is wat je van de Heere Jezus moet hebben? Zei dat doopsformulier trouwens ook. Begint wel met de vergeving van onze zonden. Maar er is ook nog iets als de vernieuwing van ons leven. En ik zei al, er zijn mensen die alleen maar dat ene kennen. Dat is eigenlijk al een oud probleem. Paulus had er zelfs al mee te maken, blijkens het zesde hoofdstuk uit de Romeinenbrief. Als u die bekende woorden leest, zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade des te meerder worden. Dan ziet u daar een soort mensen die denken, ja, die genade van Christus is makkelijk. Je kan elke keer als je gezondigd hebt, kun je bij hem vergeving krijgen. Voor de rest kun je je gang blijkbaar gaan, want er is toch vergeving. Een soort gedachtegang die men later, na de tijd van de reformatie, een naam gegeven heeft. Men sprak later van de dwaling van de antinomianen. Mensen die wel van genade willen spreken en die wel over vergeving het hebben en die wel in Jezus roemen. Maar die niet vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En ik heb het u wel eens vaker gezegd, de bekende uitdrukking van een dominee uit mijn jeugd, om dat een beetje wat dichter bij huis te brengen. Wat is een antinomiaan? Dat is iemand die zegt, Jezus heeft voor ons voldaan en laten we dan onze gang maar gaan. Komt, laat ons naar de kermis gaan. Komt, laat ons maar naar de kroeg gaan. Want Jezus heeft toch voldaan. Punt. Punt, dat is toch genoeg. Je zonden moeten toch betaald. Om het nou eens even in de termen van de catechismus te zeggen, dat zijn mensen die zouden het eigenlijk wel goed vinden als je nou na zondag 31 het eindpunt van de catechismus zou bereiken. Begrijpt u dat, gemeente? Dat men zegt, ja, je hebt toch eigenlijk nou alles gehad. We hebben het over de ellende gehad. En vervolgens is het over de noodzaak van een middelaar gegaan. En toen is via de 12 artikelen uiteindelijk de verkondiging van de Heer Jezus heeft plaatsgevonden. En toen is het over de rechtvaardigmaking gegaan en over de sacramenten. Die onderstrepen wat het woord zegt. Je bent rechtvaardig door het geloof als je tot Christus toevlucht neemt. Nou, wat moet de mens nog meer? De prediking van de sleutels is ook nog geweest. En nou hebben we genoeg gehoord. Nee, maar dat is een dwaling. Want over de mensen die zalig worden en de mensen die dat niet bereiken, mensen die niet zalig worden, is nog wat meer gezegd in de schriftlezing van vanavond. Als ik dan bijvoorbeeld alleen maar eens even kijk naar het laatste vers van Openbaring 21. Als het gaat over de mensen die buiten blijven. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die ontreinigen, die gruwelijkheid doen en die leugens spreken. Ja, maar wie doet dat nooit op zijn tijd dan? Nee, zegt het Grieks in vers 27, dat zijn mensen die hebben dat in hun leven gedaan, maar die zijn dat in hun leven blijven doen. Dat is het punt. Wie wordt er niet zalig? Mensen zonder een breuk in hun leven. Mensen zonder knak. Mensen die zijn doorgegaan op het spoor waar ze van nature opliepen. En er is nooit een wending gekomen. Er kwam nooit een andere koers. Er kwam ook nooit de vraag, Heere, wilt u mij een ander leven geven? Want zoals ik geboren ben, kan ik niet sterven. Ik moet bekeerd worden. Omgekeerd worden. Mensen die dat niet kennen, zegt de Openbaring, die komen er niet in. En blijkbaar moeten er twee dingen met mij gebeuren. Ik zeg het met woorden van de catechisatie. Ik moet rechtvaardigmaking krijgen. Er moet voor mijn schuld betaald worden. En ik moet heiligmaking kennen. Hebreeën zei het toch ook al. Zonder de welke niemand de Heere zien zal. Nou, daarom, gemeente, is er nog een stuk in de catechismus dat ons daarover wil vertellen. Het stuk van de dankbaarheid. Daar worden hoofdzakelijk twee dingen in behandeld de komende maanden als God ons het leven spaart. Eerst het gebod, aan de hand van de 10 geboden. Daarna het gebed, aan de hand van het Onze Vader. En die zondag die we nu voor ons hebben, is een inleiding daarop. Waarom is dat nou eigenlijk nog nodig? Goede werken, een ander leven. Jezus heeft toch betaald. We worden uit onze ellendigheid, zonder enige verdiensten van ons, alleen uit genade door Christus verlost. Waarom dan nog een vervolg? Nou, dan worden er in antwoord 86 een aantal redenen opgenoemd. Omdat dus, en ik zei dat net al, de Heere Jezus een volkomen zaligmaker is bijvoorbeeld. Hij is niet een halve zaligmaker die alleen maar rekening vereffent. Hij is een volkomen zaligmaker. Zijn geest vernieuwt mijn leven van dag tot dag. In de tweede plaats, de eer van God is er ook mee gemoeid. Want dat is dan toch wel gepast. Als God zo ver is gegaan in het zenden van zijn zoon, in het bewijzen van zijn genade, dat ik met mijn ganse leven dankbaarheid voor zijn weldaden ga bewijzen. Daar heeft God recht op. En ik zei het al eerder in deze dienst, daar wordt Gods kind voor ingewonnen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Ja, want hij is het allerhoogst en eeuwig goed. Het is voor jezelf trouwens ook nuttig, zegt antwoord 86, om goede werken te doen. Het is voor jezelf ook nuttig om iets te zien van die breuk, al is het nog maar zo klein, maar dat je toch mag zeggen, het was toen anders dan nu. Het is nog lang niet genoeg. En ik zou nog veel meer willen zien van Gods genade in mijn leven, maar ik kan het niet ontkennen. Het is niet meer zoals 10 jaar geleden. Hij heeft een wissel omgezet. Catechisme zegt, dan wordt een mens, als die vruchten in zijn leven gaat ontdekken, uit de vruchten verzekerd van zijn geloof. Het is niet de grootste en de meest in het oog springende grond voor de zekerheid. Dat ligt natuurlijk in het woord. Maar het is een bijkomende zekerheid. Ten slotte, je naaste heeft er ook nog wat aan als je goede werken mag doen. Als je nou in je leven iets mag gaan uitstralen van de Heere Jezus en van zijn liefde. En ik dacht nog aan die evangelisatieactie met die kaarten voor aanstaande woensdag. Als het nou eens zo zou zijn dat er iemand op die kaarten afkomt en die schuift woensdagmiddag bij u aan in de bank. Wat gaat u dan doen? Gaat u dan een beetje zo zitten? Van er niet al te veel aandacht aan geven? Soms lijkt het wel alsof we bang zijn dat buitenkerkelijk een bijten, gemeente. Wees open. Maak contact. Laat iemand zich welkom voelen. Laat er iets mogen blijken van wat hier bedoeld wordt. Dat is iets wat heel klein begint, zomaar in je kerkbank. Dat iemand door je godzalige wandel, door je liefde en je uitstraling voor Christus gewonnen zou mogen worden. Stel je voor dat je daarvoor gebruikt wordt, gemeente. Nou, er zijn dus al een heleboel redenen om goede werken te doen. Niet om te verdienen, maar uit dankbaarheid. Maar nou geeft Openbaring 22 ons nog een goede reden om met gespitste oren naar dit stuk van de catechismus te gaan luisteren. Ik zei al, dat zal een paar maanden in beslag nemen. Maar moet u eens luisteren, gemeente, waarom dat ook van belang is om goed te luisteren naar wat is nou echte dankbaarheid? Wat zijn nou echte goede werken? En hoe leeft dan een kind van God? Openbaring 22 zegt, gemeente, bekijk dat punt nou eens vanuit de voleinding. En neem even in uw gedachten die bekende plaat voor u van de brede en de smalle weg. Daar zijn straks twee eindbestemmingen. Dat Nieuw Jeruzalem uit onze tekst. En wat er dan buiten valt, nou dat is niet best. Rook, vlammen en vuur. Verschrikkelijk. Maar u weet, voordat iemand die bestemmingen bereikt, ligt daar in tweeërlei zin een weg voor. Er gaat iets aan vooraf. Mens valt niet zomaar in de hemel, een mens valt niet zomaar in de hel. Dat is iets wat zich langzaam maar zeker in het leven gaat aftekenen. En dat is trouwens letterlijk wat er wordt gezegd, ook ergens in Openbaring 22. Die wat wonderlijke woorden uit vers 11. Die rechtvaardig is, dat die nog gerechtvaardigd worden. Die vuil is, dat die nog vuiler worden. Daar is een dubbele ontwikkeling gaande, gemeente. Er zijn mensen hier in Sliedrecht die worden van dag tot dag dichter bij de hemel gebracht. Het gaat met vallen en opstaan, maar er is groei in hun leven, al zien ze het soms niet. Er zijn mensen die komen van dag tot dag een stuk verder van de hemel af te staan. Verharden zich, draaien zich nog meer om. Keren zich nog meer af. En u ziet die ontwikkelingen toch wel, gemeente. Er is een kloof aan het groeien. Die kloof van die plaat, van die brede en die smalle weg, die ziet u. Of niet? En waar staat u? Op die plaat. Nou zegt Openbaring 22, als we het naast de zondag leggen. Hou nou goed vast. Dat waar je straks komt en de weg die je nu bewandelt, dat dat met elkaar te maken heeft. En dat kun je op twee manieren benaderen. Je kunt zeggen, nou goed, datgene wat ik nu doe, dat is als het ware een voorsmaak voor wat ik straks volmaakt zal krijgen. Datgene waar ik me nu in thuis voel, daar zal ik straks ook thuis zijn. Ja, maar draai het nou eens even om. Als je dus Openbaring voor je hebt en je ziet wat ze dan straks gaan doen in het Nieuw Jeruzalem, daar zal dus nu in dit leven, al was het maar ten dele, iets van gekend moeten worden, gemeente. En daar wil ik dan de resterende tijd nog even met u naar kijken. En met name dan, ik begin ergens halverwege vers 3 en vers 4... en vers 5 van Openbaring 22. Daar worden 5 dingen genoemd die ze straks volmaakt doen en nu moeten oefenen. Nou, om te beginnen. Vers 3. Zijn dienstknechten zullen hem dienen. Beetje wonderlijk als je de grondtekst erbij pakt. Inderdaad, ik dacht het al, maar dan staat er inderdaad douloi, slaven. Hij zegt een kind, dominee, vanmorgen zei u nog, God maakt geen slaven, hij wil kinderen aannemen, jawel. Maar die kinderen zijn op die manier kinderen van de vader, dat ze net als een slaaf van zo'n Romeinse heer geen eigen wil hebben, geen eigen agenda, ze hebben geen stukje van hun leven wat ze zelf uitstippelen mogen. Vader zal het allemaal wel zeggen. En daar mogen ze straks in de eeuwigheid volmaakt naar luisteren. Als hij vanaf die troon die daar nadrukkelijk staat opgesteld en een troon zegt, hier zit degene die het voor het zeggen heeft. Als hij vanaf die plaats een bevelen geeft, ze zullen hem dienen. En ze zullen het nog fijn vinden ook, gemeente. Ze zullen er hun hoogste levensbestemming in vinden, om God eeuwig te dienen. En dat moet je hier leren. En dat is nou iets van die strijd wat altijd in de kerk omgaat, jongens en meisjes. Er wordt zoveel gesproken over strijd in de kerk. Wat is dat toch voor strijd? Nou, geen jihad of zo. Niet iets waar slachtoffers bij vallen, hoor. Of het moet je zondige vlees zijn, het moet je eigen ik zijn, het moet datgene zijn waar je van nature thuis in was. En waar je van leert, als je de Bijbel leest, dan moet ik vanaf. God wil het niet en ik wil er ook vanaf. Ik moet op Jezus gaan lijken. Want zijn werk moet in mijn leven toegepast worden. Hij is een volkomen zaligmaker. Ik moet naar zijn evenbeeld vernieuwd worden. En dat is wat straks, gemeente, klaar is als ze daar voor die troon staan en door die stad lopen. Als zijn dienstknechten hem dienen, op wie lijken ze dan? Op hem voor wie het eten en drinken is om de wil van de Vader te doen. Nou, dat is al een heel stuk, gemeente, om mee te nemen. Dan kan u heel de week al genoeg huiswerk uithalen. Om zo het evangelie te lezen van Marcus of van Johannes. En om dan bij wat u leest van de Heere Jezus te bidden. Och, mocht ik zijn als Jezus. Tweede gemeente, wat ze daar ontvangen. Vers 4, zij zullen zijn aangezicht zien. En dat is natuurlijk typisch iets van de toekomst, want er is hier niemand in de kerk die God een keer heeft gezien. Het kan nu nog niet. Niemand zal God zien en leven, luidt het woord van de Heere. Hij zou het niet verdragen en wij zouden het niet overleven. Maar wie God gaat vrezen, die gaat er wel naar verlangen om de Heere een keer te zien. Net als Mozes een keer gezegd heeft, Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. En weet je wat ze dan voorlopig maar gaan doen, voordat ze hem dan gaan zien? Gaan ze zijn aangezicht zoeken. Je weet toch wel, kinderen, wat dat betekent als we dat in de kerk tegen elkaar zeggen. Bijvoorbeeld als de voorbeders zijn voorgelezen, gemeente, laten we nou samen Gods aangezicht zoeken. Wat ga je dan doen? Ga je bidden. En laat dat bidden nou het voornaamste stuk van de dankbaarheid genoemd worden. Gemeente, dat hoort erbij. Bidden. Voor jezelf. Voor je kinderen. God zoeken. Ook om hem alvast te gaan prijzen en hem te gaan danken voor wie hij is en voor wat hij gegeven heeft. Christus aanroepen, kan hem nog niet zien. Ik zal hem eens zien gelijk hij is, zei Johannes. Maar tot op dat moment ga ik hem wel zoeken. Om met hem in mijn binnenkamer te onderhandelen. Als mijn hoogste profeet. Als mijn eeuwige priester en koning. En ook in de binnenkamer bidden. Het aangezicht van de Heilige Geest zoeken. Heb je dat wel eens gedaan, gemeente? Bewust die geest aangeroepen, dat mag, want hij is ook God. Heilige Geest, u heeft zoveel beloofd toen ik klein was al, dat u wou toe-eigenen, dat u in mij wilde wonen en werken, dat u mij wilt inlijven in de Heer Jezus. Heer, hier ben ik, arme zondaar, vervul uw werk ook aan mij. Begrijpt u dat in dat zoeken van het aangezicht van God een enorme bemoediging ligt in die doopbeloften die ook vanavond zijn gegeven. Alles wat nodig is, gemeente, om zalig te worden, om straks langs die rivier te lopen en om naar die troon te mogen kijken. Alles wat daarvoor nodig is, is al beloofd. U hoeft er alleen maar om te vragen. En het is al beloofd. Ik ga nog een stap verder, gemeente. Derde, ook in vers 4. Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Nou, dat heeft ongetwijfeld iets te maken met eigendomsrecht. Als ik een vrachtwagen over de A15 langs zie komen vanuit mijn studeerkamer en er staat een naam op Bakker BV, dan is dat, dat hele voertuig eigendom van meneer Bakker. En zo kun je andere voorbeelden noemen. Kantoren met daarop. Misschien wel in neonletters, de firma die daar huist. Naam van een schrijver op een boek. Naam van een eigenaar in het schutblad van een boek. Naam van een persoon in een ring. Van wie heb je die ring gehad? Staat erin. Van mevrouw. Gemeente, wij hebben ook allemaal een naam op ons geschreven. Zou u niet zeggen misschien? Maar denk daar eens over door. Wat daar ook in dat Nieuw Jeruzalem zal zijn. Iedereen zal het kunnen zien. En iedereen zal weten, dat is er ook een van God. Natuurlijk, ze zijn hier allemaal van God. Anders dan liep je hier niet. Maar zoiets geldt nou ook van ons, gemeente. En dat zeggen we toch ook wel eens tegen onze kinderen. Waar jij ook heen gaat van de week, jongen. Ik weet niet waar je allemaal in je vrije tijd naartoe gaat. Misschien wil ik je er wel helemaal niet hebben als vader of moeder. Maar die naam van God draag je altijd mee, zul je eraan denken. Wat jij ook ziet of beluistert van de week. Wat je ook allemaal mag denken of mag zeggen. Maar in die naam die God op jou gelegd heeft, ligt die claim op je leven, joh. Vergeet het niet. En wat een schande als het een met het ander zou vloeken. Wat er op mijn leven als naam staat. Ik hoor toe aan hem. En als je dan zou kijken, hoe leeft die jongen dan? Hoe gedraagt dat meisje zich dan? En het zou ermee vloeken. Er staat nog wel een naam op, maar er klopt niks van. Gemeente, er is maar één manier waarop dat met elkaar kan corresponderen. En dat is als datgene wat in zondag 32 ons wordt voorgehouden. Voortkomt uit die eerste 31 zondag. Dankbaarheid, bekering is niet los verkrijgbaar, gemeente. Begin er ook niet aan op eigen houtje. Het vloeit voort uit de kennis van de ellende die ik leer kwijtraken aan de voeten van Christus, in de kennis van de verlossing. Ten vierde, en dat staat in vers 5, er zal geen nacht zijn, geen kaars of licht van de zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen. Nou, dat is ook iets van de toekomst, dominee, jawel. Maar dat begint ook weer hier, gemeente. Wat is dankbaarheid? Wat is leven voor Gods aangezicht? Ja, voor Gods aangezicht. Verlicht worden door hem en er ook behoefte aan krijgen om te worden verlicht door hem. Kijk, er staat in de Bijbel ergens geschreven dat wij van nature allemaal houden van het donker. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Maar zal ik u vertellen, gemeente? Misschien vinden de jongens en meisjes dat wel een vreemde opmerking. Misschien vinden ze ook wel een beetje fijn dat dat zo gezegd wordt. Jij bent niet de enige die bang is in donker. Een kind van God is ook bang in donker. Echt hoor, dat is een van de kenmerken van een kind van God. Die wordt bang in donker. Daarom bidt David, Heere, doorgrond en ken mijn hart. En dan bidt hij erom dat de Heere zijn hart gaat verlichten en dat hij hem gaat beschijnen. En dat hij laat zien hoe David eraan toe is. Want wat is een mens, gemeente, als die in het donker wandelt? Als die niet ontdekt wordt, wie weet waar die allemaal terechtkomt. Verlicht worden door God. Dan krijgt een kind van God ook belang bij als het gaat over de weg die hij moet gaan door dit leven. Heren, waar moet ik nou heen? Wat wilt u nou met dat leven, met die dagen die ik krijg? Wat is nou uw bedoeling met al die tijd die ik van u krijg? Heren, wilt u mij daar licht over geven? En als ik uw woord lees, het is soms zo moeilijk, heren, als ik in Jeremia zit te lezen of in de Romeinenbrief. Maar wilt u mijn verstand verlichten en wilt u dat woord ook beschijnen? Dat bent u toch die dat doet, opdat het duidelijk mag worden. Dat is allemaal nu al te krijgen, gemeente. En Gods kind gaat er ook om vragen. Heren, niet straks pas verlicht worden door u. Wilt u er nu mee beginnen? En ook dat wil God waarmaken. Omdat er één behoefte had aan licht. En die heeft nou net in donker gehangen. De Heere Jezus zelf. Vijfde en laatste wat je uit dat stukje uit Openbaring kunt halen is het slot van vers 5, gemeente. Zij zullen daar in het Nieuw Jeruzalem, ja, ze zijn dienstknechten, ze zijn slaven, maar wonderlijk, ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Nou, is dat ook al voor nu? Ja en nee. Ik kan het niet helemaal uitwerken, maar als ik zondag 12 beluister en daar vraag hoe zit dat met dat koninklijke ambt van de gelovigen, spreekt daar de catechismus met twee woorden. Er zit aan het koning zijn de kant van het strijden en de kant van het regeren. De koning moet zijn volk voorgaan in de strijd en hij heeft ook een troon waar hij op zit. Nou, het ene, zegt de catechismus, is voor nu. Dat andere is voor straks, dat zie je hier. Ze zullen als koningen heersen, daar staan die tronen. Nee, nu staat er geen troon. Ook geen rustbank, geen sofa. U krijgt een wapenrusting aangeleverd, kind van God. Want er moet gestreden worden tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk. En wat moet dat dan straks een opluchting zijn, gemengd als die strijders thuiskomen. Wat een opluchting. Geen vijanden meer. Geen strijd. Ook tegen mezelf niet meer. Maar u voelt natuurlijk wel weer aan dat daar weer die vraag achter zit. En om opgelucht te worden moet je dus nu wel last van bepaalde dingen hebben. Dan vraag je dat ook eens af als je naar huis loopt straks. Wat is nou op dit moment voor mij een last? Wat is op dit moment voor mij een lust? Waar gaat mijn hart naar uit? Waar voel ik me thuis? Iemand vroeg laatst op categorisatie, dominee, hoe zit het nou met dingen die je kan bekijken of kan beluisteren? Waar liggen nou de grenzen? Het gaat om muziek en dat soort dingen, andere vormen van media. Heb ik maar geprobeerd het zo te zeggen. Als je nou mensen daarin tegenkomt die muziek maken of op andere manieren bezig zijn, vraag je nou maar eens af, zijn dat nou mensen bij wie ik in de eeuwigheid ook graag dicht in de buurt wil zijn? Die popmuzikant of die filmster, zou ik daar graag vlakbij staan op de jongste dag naast die man, wil ik er dan liever niet bij zijn? Nou, dan nou ook niet, gemeente. Dan nou ook niet er in de buurt komen. Zoek dat gezelschap waarvan je hoopt dat je er straks mee langs de bomen loopt. Langs het water in de stad die fundamenten heeft. Want er komt dus toch scheiding, gemeente. Ik zei al, dat lees je in Openbaring herhaaldelijk, binnen en buiten. Zondag 32 doet het ook, niet waar? 86 zegt iets over de mensen die op weg zijn om burger van die stad te worden. 87 zegt, er zijn er ook, die komen er niet hoor, die komen er echt niet. Mensen zonder bekering, mensen zonder breuk met het verleden. En als je nou nog zo'n mens bent, dominee, vanavond in de kerk, je bent wel bondeling, je hebt de naam van God op je leven, en je staat toch nog voor eigen rekening. Nou, wat nodig is om binnen te komen is vandaag nog voorradig. Het water des levens dat straks door die stad stroomt is nu nog in de aanbieding, gemeente. Om niet, wie wil nemen het water des levens om niet. En vraag er dan maar om. Vertrouw u toch met uw ziel aan Christus toe en bid om de werking van zijn Heilige Geest. Besef waar het allemaal om te doen is in uw leven. Het gaat om de dankbaarheid. Het gaat om wat God krijgt. Het gaat om de lofprijzing. Wat straks volmaakt is, moet nu geoefend worden. En zal dat voor ons nu zo zijn, gemeente? Denk er maar aan als je die psalm zingt, jongens en meisjes. Straks klinkt er een keer een volmaakt lied. Als al wat God gewerkt heeft, zal juichen tot zijn eer. Nu is het nog onvolmaakt, maar zul je er straks ook bij zijn. Amen.